Leuk dat u luistert naar de podcast van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Als de branchevereniging voor de binnenvaart gaan onze beleidsadviseurs in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. Wij praten u bij over de lobby- en actiepunten van KBN, regelgeving en wat er in de praktijk speelt. Van nautische techniek tot arbeidsmarkt, vergroening tot digitalisering, veiligheid tot infrastructuur en meer. Welkom bij Samen Voortvarend, de podcast.
Hallo, mijn naam is Kelly van Torenburg en ik ben beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. In deze podcast gaan we het hebben over de weg naar en het behoud van personeel. We doorlopen daarbij drie fases van een carrière in de binnenvaart, vanuit het perspectief van de werkgever en werknemer. Dit doe ik samen met mijn collega Henriette. Fijn dat je er bent. Misschien kun je jezelf ook even voorstellen.
Ja, dankjewel. Leuk om het over dit onderwerp te hebben. Mijn naam is Henriette Schreuders, ook werkzaam bij KBN. En dan als beleidsadviseur sociaal. Hier hou ik me bezig met diverse onderwerpen, zoals internationale en nationale wetgeving. En alles wat eigenlijk te maken heeft met personeel, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en pensioen. Binnen het beleidsdomein sociaal en onderwijs hebben we natuurlijk veel raakvlakken met het onderwerp. En we werken ook heel geregeld samen. Dus het is goed, denk ik, om de luisteraars hierover bij te praten.
Ja, absoluut. En terug naar het thema van vandaag. Personeel moet je dus hebben en vooral ook behouden. En ik refereerde al even aan drie fases. En daarbij denken wij aan instroom, behoud en uitstroom. Henriette, misschien kun jij hem aftrappen?
Ja, en dan lijkt het me logisch om af te trappen bij de instroom. Iedereen die ergens begint met werken zal onderaan de ladder moeten beginnen en het vak moeten leren. Dan kun je denken aan regulier onderwijs of werken-leren trajecten. Maar een belangrijk onderdeel van het hele onderwijstraject is de stage. En dat is best spannend, zowel voor de stagiair, een beetje afhankelijk van de leeftijd, misschien ook voor de ouders. Want waar kom je aan boord? Wat ga je doen? Wie worden je collega's? En wat gaat er allemaal nog meer op je afkomen? Maar ook voor de werkgever is het denk ik best spannend. Er zijn werkgevers die al lang met stagiairs werken, maar er zijn er ook die dat nog niet doen. Waar zouden ze dan aan moeten denken als ze voor het eerst een stagiair aan boord krijgen?
Ja, in principe dient een bedrijf eerst een erkend leerbedrijf te worden. En in dat proces worden al een aantal praktische zaken afgewikkeld. Er zijn instanties bij betrokken. Nou ja, die moeten jou goedkeuren als erkend leerbedrijf. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om zelf over die interne processen na te denken. En nou ja, te beseffen dat je over het algemeen toch wel jonge mensen inderdaad ontvangt aan boord van dat schip. Die voor het eerst van huis zijn. En ja, niet alleen begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Maar ook in een stukje sociaal en sociale veiligheid en begeleiding. En leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van mbo-opleidingen. En tijdens de praktijk ontwikkelen die studenten dus vaardigheden, maar ook motivatie om na het behalen van de diploma dus aan de slag te gaan. Nou, leren in de praktijk is natuurlijk een ontdekkingstocht. Zowel voor zijinstromers als voor de jongeren die meteen doorstromen naar de middelbare school. En via een stage- of leerbedrijf maken ze dan kennis met een nieuw werkveld en een nieuwe rol, waarbij ze onder begeleiding van nieuwe ervaringen, kunnen opdoen en hun professionele identiteit ontwikkelen. Zo hebben wij daar natuurlijk ook een stukje betrokkenheid bij. Wij zien wel dat er op het gebied van stages nog heel veel ontwikkeling kan plaatsvinden. En dat is natuurlijk niet alleen iets van de binnenvaart. Dat is op landelijk niveau en dat wordt ook onderkend op landelijk niveau bij de politiek. Op februari van dit jaar hebben de minister van OC&W en betrokken partijen uit de mbo-sector een werkagenda mbo en een stagepact 2023-2027 ondertekend. En dat is om een aantal dingen op lijn te brengen en in kaart te brengen als het gaat om voldoende stageplekken, vergoedingen, et cetera.
Maar is dat dan echt nodig, zo'n stagepact? Iedereen zou toch blij moeten zijn dat er nieuwe medewerkers instromen, dat je voor je eigen toekomst of voor de toekomst van de sector kunt zorgen om iemand een stageplek te bieden en het vak te leren?
Absoluut. Niets is minder waar, maar we weten allemaal dat er behoorlijk wat krapte is op de arbeidsmarkt. En dat is niet alleen in de binnenvaart, maar natuurlijk in heel veel andere sectoren. Maar dat betekent wel dat je naar elk onderdeel van die werkbeleving kunt gaan kijken en kijken waar je dingen kan verbeteren om imagotechnisch natuurlijk alles nog veel mogelijk op te schalen. En deze werkagenda heeft als prioriteit het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. En daarbij wordt ingezet op kwaliteit, onderzoek en innovatie. En er zitten dus allemaal afspraken in om die pijlers zeg maar op niveau te brengen. En het doel is om de studenten wat meer tevreden te krijgen over de begeleiding tijdens de stage. En docenten en coördinatoren ook een stukje te begeleiden. En nou ja, het onderschrijven wat hun belangrijke rol is in het begeleiden van studenten voor, tijdens en na hun stage. Het tweede thema binnen het stagepact is het uitbannen van stagediscriminatie. En dan is het doel op zich om stagediscriminatie in het mbo te laten dalen. En om kennis op te bouwen over het er- en herkennen, voorkomen en aanpakken van die stagediscriminatie. Het is tijd voor, denk ik, een grote en zichtbare stap tegen stagediscriminatie. En zorgen voor een inclusieve werkomgeving. En zorgen dat dit onderdeel wordt van het reguliere werkproces. En zowel van de overheid als bij de werkgever als bij de leerbedrijven. En voor de rest, de thema's zoals ik die eerder noemde, het creëren van voldoende stages en natuurlijk een passende vergoeding. En een passende vergoeding, dat lijkt op zichzelf staand iets heel vanzelfsprekend, maar nou ja, dat dient dan minimaal te bestaan uit de vergoeding die alle onkosten omvat. Maar daarbovenop ook uiteraard een passende stagevergoeding.
Hebben we eigenlijk een beeld van hoeveel studenten er zijn, ongeacht leeftijd, die de opleiding afmaken en die ook uiteindelijk gaan varen?
Op zich is dat best wel ingewikkelde data, een ingewikkelde vraag. De studentenaantallen voor het reguliere onderwijstraject zijn redelijk stabiel. Over het geheel is er wel een totale afname waarneembaar in het mbo. Maar die is dan wel consistent met de omvang van de nieuwe groep jonge mensen. In nieuwere generaties tot oudere leeftijdsgroepen. Dus dat is op zichzelf staan natuurlijk wel weer een extra uitdaging voor de samenstelling en de volume van het werkbestand. Maar we zijn op dit moment druk bezig met het verzamelen van die data. Want helaas hebben we nog onvoldoende zicht op wat we nou precies uiteindelijk wellicht verliezen, zeg maar, lopende. En wat er dus uitstroomt en al dan niet behouden blijft in de sector of niet. Maar ja, het mag wel duidelijk zijn dat we veel moeten doen aan promotie om meer jongeren en zijnstromers naar de binnenvaart te trekken. En ze goed onderwijs te bieden dat goed aansluit op de praktijk en de wettelijke vereisten. En uiteindelijk dat die stage er goed uitziet en dat ze hun diploma kunnen behalen met een certificaat. En daarna uiteraard toch een mooie baan kunnen vinden. En ja, dat zal dan ook niet het probleem zijn. Meer aandacht moet dus ook uitgaan naar het behoud. En dat brengt ons denk ik automatisch naar het onderwerp van goed werkgeverschap. Henriette, wat versta jij onder goed werkgeverschap?
Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. En dat is... Bedenk jezelf eens in de schoenen van jouw werknemer. Wat zou jij prettig vinden? Hoe zou jij behandeld willen worden? En dat is misschien de manier waarop je met je werknemer om moet gaan. Dat is misschien ook wat vaag. Maar eigenlijk is het niet zo eenvoudig. In het burgerlijk wetboek is opgenomen dat een werkgever zich als goed werkgever moet gedragen. Aan de andere kant staat er ook in dat er ook goed werknemerschap moet zijn. Dus het blijft een beetje vaag. Alleen voor de werkgever is er wat meer opgenomen. Dat je je zorgvuldig gedraagt tegenover je personeel. En bij een ingrijpende beslissing betrek je ook het personeel. Je hoort wat eventueel bezwaren zijn. Je onderzoekt welke belangen dat een werknemer zou hebben bij jouw beslissing. En uiteindelijk zul je ook in moeten gaan op eventuele bezwaren. En kun je bij het nemen van de beslissing ook niet alleen van je eigen belang uitgaan. Want jouw beslissing heeft ook invloed op de werknemer, werknemers en hun situatie. Dan is het uiteraard belangrijk dat je als werkgever ook het vertrouwen hebt van je werknemer. Het is wel heel fijn dat je de instelling kunt hebben, ik ben de werkgever, ik ben de baas en zo gaan we het doen. Maar ik weet niet of dat je daarmee de mensen ook aan je bindt en kunt behouden. Dus het gevoel geven dat ze overgeleverd zijn aan de grillen van de baas of de werkgever is niet helemaal de juiste insteek. Maar doordat je je beslissingen motiveert, de mensen betrekt bij het bedrijf, vraagt om hun input, vraagt om hun ideeën, verwachtingen waar te maken, nakomen wat je belooft, werknemers gelijk te behandelen. Dan denk ik dat je al een hele goede stap in de richting maakt. Maar ook goed voor je werknemer zorgen door bijvoorbeeld een ongevallenverzekering af te sluiten.
Kun je die verzekering wat nader uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee?
Als werkgever ben je aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval onder werktijd. En de werktijd is niet alleen beperkt tot het verblijf aan boord van het schip, maar geldt ook voor de reis van en naar het schip. Of zelfs bij een bedrijfs- of een teamuitje wordt dat gezien als werktijd. Dus op het moment dat jouw werknemer daar een gebroken pols oploopt, is dat niet alleen vervelend voor jou, omdat je in die tijd de werknemer zult missen, maar ook de werknemer heeft daar thuis en qua kosten de nodige gevolgen van. En als je dat dan met een goede ongevallenverzekering op kunt lossen, is dat heel fijn. En ik geef nu het voorbeeld van de gebroken pols, maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen waar we gewoon niet aan moeten denken.
Ja, absoluut. En ja, is dit dan alles wat je als goed werkgever moet doen? Of is er nog meer?
Nee, ja, de houding natuurlijk en het vertrouwen van de werknemer in de werkgever, een goede arbeidsrelatie is natuurlijk heel belangrijk. Maar er zijn ook een aantal dingen die je gewoon handig samen af kunt spreken. Je spreekt als werkgever en werknemer, maak je een aantal goede afspraken met elkaar en het is handig om die vast te leggen, zodat je allebei weet waar je aan toe bent en hoe je bepaalde situaties oplost of om discussies te voorkomen. Nou, veelal wordt er het een en ander vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarin zijn een aantal wettelijke dingen opgenomen, dus de gegevens van de werkgever en de gegevens van de werknemer, zodat het duidelijk is dat die met elkaar een afspraak hebben. Daarin wordt vastgelegd bijvoorbeeld het salaris. Daarin wordt vastgelegd wat de werktijden zijn, wat een rooster is, hoe dat eruit ziet, eventueel de toeslagen. Nou, daar staat van alles en nog wat in. Op de website van KBN is ook een model arbeidsovereenkomst terug te vinden, wat je als richtlijn kunt gebruiken. Je kunt hem eenvoudig invullen. Je kunt daar ook gewoon nog zelf dingen aan toevoegen als je zegt dat staat er niet in, maar vind ik wel heel belangrijk om te weten. Iets heel simpels is bijvoorbeeld, hoe zeg ik een arbeidsovereenkomst op? Dat daar heldere afspraken voor zijn, dat je niet als werkgever kunt bellen, je hoeft morgen niet te komen, maar aan de andere kant kan de werknemer ook niet zomaar niet opkomen dagen. Dus het lijkt heel simpel, maar sommige dingen zijn misschien juist wel goed om vast te leggen, om te voorkomen dat er een discussie ontstaat.
Ja, en je noemde een aantal zaken die je formeel zou moeten vastleggen, maar ik kan me voorstellen dat er wellicht nog meer is, wat nu nog niet aan bod gekomen is.
Ja, verder maak je natuurlijk over heel veel dingen afspraken. En zoals ik al zeg, het salaris staat in de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt er gekeken naar het salaris als waar de werknemer de meeste aandacht aan hecht of het meeste belang aan hecht. Ik denk niet dat dat helemaal waar is. Ik denk dat dat een combinatie is van dat stukje, maar ook de overige arbeidsvoorwaarden die je af kunt spreken. En dan zeg ik, daarvoor hebben we ook een model arbeidsvoorwaarden die op de site is terug te vinden, waarin een aantal dingen zijn die je kunt afspreken met je werknemer. Waardoor je misschien naast het salaris ook nog andere dingen kunt bieden, waardoor ze toch jou een goede werkgever vinden en liever bij jou blijven werken. Uiteraard samen met het stukje goed werkgeverschap. Sommige dingen daarin zijn heel eenvoudig vast te leggen, maar de verschillen die je kunt maken, ja, dat zul je naar eigen inzicht moeten doen. En dat kan door middel van deze twee tools.
Ja, je hebt nu een aantal tools genoemd die we hebben ontwikkeld, zeg maar, om onze werkgevers in de achterban te ondersteunen. Is er op onze website nog meer terug te vinden om dat te faciliteren?
Op dit moment zijn dit de twee tools die we hebben. Uiteraard is er op de website nog veel meer informatie te vinden over arbeidsvoorwaarden, over veilig werken en over ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving, waar je ook als werkgever en werknemer mee te maken hebt. Maar goed, als er onderwerpen zijn waar dat we ook nog een tool voor kunnen ontwikkelen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan ontwikkelgesprekken of hoe ga je moeilijke gesprekken aan met een werknemer. Dan houden we ons aanbevolen om te kijken of we daar iets voor kunnen ontwikkelen om werkgever, werknemer te ondersteunen. Maar goed, jij hebt net gehad over opleiding en stage. Ik denk dat een onderwerp van goed werkgeverschap nog een belangrijk aspect heeft, wat voor zowel werkgever en werknemer van belang is. En dat is een stukje ontwikkeling waarin ze toch ook samen op zullen moeten trekken. Kun jij daar jouw visie op geven?
Dat is inderdaad ook ontzettend belangrijk. We horen al jaren over termen als leven lang leren. En uiteraard is dat in de binnenvaart ook ontzettend belangrijk. Ja, denk aan alle ontwikkelingen die er momenteel zijn. Of we het nou hebben over een trackpilot of semi-autonoom varen, vergroening. En daarmee bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve brandstoffen. En ja, daarvan kunnen we wel stellen dat scholen proberen daar bewust mee om te gaan en dat te verwerken in hun leertrajecten. Maar die kunnen die innovaties ook niet bijhouden. En dan is het uiteraard ontzettend belangrijk dat je als werkgever wel de mogelijkheid biedt aan je werknemers om zich te kunnen blijven ontwikkelen. En eigenlijk logisch is dat niet alleen goed voor die werknemer, maar die blijft zich in zijn vakgebied ontwikkelen. Maar ook als werkgever heb je hier natuurlijk wat aan. En die kennis komt ten goede aan de hele onderneming. En dat is dan niet alleen voor de ontwikkeling op nautisch technisch vlak, maar ook op andere vlakken. En dat kan ook een cursus zijn op het gebied van taal, om daarop verder te ontwikkelen. Of bijvoorbeeld communicatie.
Hoe zie je een cursus communicatie voor iemand aan boord?
Ja, in principe communiceert natuurlijk iedereen. Is het niet met de collega's aan boord, dan is het wel met een controlerende instantie of medewerkers op de kade bij het laten losproces of de mensen van een kantoor. En dat is voor hunzelf heel prettig, maar het is ook een reflectie op jou als bedrijf. En hoe fijn is het dan als deze gesprekken op een constructieve manier gevoerd kunnen worden? Dat er wordt geluisterd, dat er wordt begrepen wat er wordt gezegd en dat er op deze manier duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. En het omgaan met zo'n controlerende instantie is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar het zou wel het werkzame leven zoveel makkelijker kunnen maken als je daar wellicht wat ondersteuning bij krijgt.
Ja, en dan heb ik straks mijn werknemer op allerlei cursussen gestuurd. En uiteindelijk zegt hij dan, heb er nog eens over nagedacht, maar ik wil toch iets meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Heb ik dan die investering helemaal voor niks gedaan?
Ja, ik snap wat je zegt. Dat kan best wel frustrerend zijn. Het gevoel dat je ontzettend in iemand hebt geïnvesteerd en dat dat dan uiteindelijk niet ten goede komt aan jouw onderneming. Maar ik hoop toch dat we ons misschien allemaal wel een beetje de houding aan kunnen meten dat een investering ook kan zijn voor de gehele sector. Ik vind het ook wel iets positiefs om te profileren dat niet iedereen wellicht in dezelfde positie of functie blijft. Het is natuurlijk in andere sectoren ook heel vanzelfsprekend en organisch dat je soms andere functies uit gaat voeren. En ik denk dat het ook een positieve profilering is van onze sector. Dat je weet, misschien is het ideaalbeeld dat iemand in die stuurstoel terechtkomt, maar weet wel dat als inderdaad bijvoorbeeld je sociale omstandigheden veranderen, er nog zoveel andere mogelijke banen zijn. En laten we er dan in ieder geval vooral voor zorgen dat mensen behouden blijven voor de sector. En wellicht wisselt dat zich wel weer uit en heeft een collega, een ondernemer, wel in iemand geïnvesteerd die uiteindelijk jouw mooie bedrijf kan komen versterken. Dus het lijkt me nooit, het is nooit slecht om te investeren in je personeel. Overigens is dat ook gewoon belangrijk, omdat het sowieso heel moeilijk is natuurlijk om personeel te krijgen. En ik kan me ook voorstellen dat het juist iets is waar je een stukje loyaliteit mee genereert. Maar als we dan toch even refereren naar misschien die negatieve connotatie over vertrek gesproken. Er zijn natuurlijk mensen die wel gewoon blijven varen. En wat staat hen dan te wachten als ze verder in hun carrière?
Ja, uiteindelijk komen we op een punt, denk ik, dat we allemaal toch stoppen omdat we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En dat is eigenlijk ook een van de arbeidsvoorwaarden die nog niet ter sprake gekomen is, maar wel heel belangrijk is, namelijk de opbouw van het pensioen. Daar is nu natuurlijk wel het een en ander om te doen. De verplichtstelling vervalt per 1 januari 2025 en met een werkgroep bestaande uit mensen van KBN en mensen vanuit Nautilus wordt gekeken naar een nieuwe pensioenregeling. Dus daar hopen we na de zomer met een voorstel te kunnen komen hoe dat we dat aan kunnen pakken, hoe dat die eruit gaat zien. Zodat iedereen ook gewoon na 1 januari 2025 een pensioen op kan bouwen. Dat is misschien wel een beetje een misverstand, maar een pensioen is niet alleen een potje voor later. aan het sparen voor een pensioen hangen nog een paar zaken, namelijk een nabestaandenverzekering. Dus mocht het zo zijn dat je door wat voor omstandigheden dan ook het pensioen niet haalt, is er voor de nabestaanden altijd nog een kleine uitkering tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. En stel dat er iets gebeurt waardoor je niet meer zou kunnen werken, dan bouw je eigenlijk ook geen pensioen meer op. En ook dat is verweven in de pensioenregeling, dat er voor arbeidsongeschiktheid nog wel de pensioenopbouw doorloopt. Dus dat het niet zo is dat je dan bij, als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dat je dan ook geen pensioen meer hebt, maar dat dat wel gewoon uitbetaald gaat worden. Dus het is niet alleen iets voor nu, maar er zitten ook gewoon wat zekerheden in. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat voor ogen te houden. En ja, als er dan uiteindelijk die leeftijd bereikt is en er komt een uitkering vanuit het pensioenfonds. Nou ja, goed, we zien ook nu nog dat er mensen zijn die dan inderdaad stoppen en heerlijk naar bootjes gaan kijken of gewoon lekker op reis gaan. Maar er zullen ook mensen zijn die nog steeds zeggen van goh, zo af en toe een reisje, want ik kan het toch niet helemaal loslaten. Maar goed, als je dan toch hier een goede verzekering, een pensioenverzekering hebt, maakt het dat het leven toch wel iets makkelijker, denk ik.
Ja, met het thema pensioen, waarin je zeg maar in de afrondende fase zit van je werk en bestaan, komen we ook in de afronding van deze podcast. We hebben al gerefereerd aan een aantal beschikbare tools die we hebben ontwikkeld. Daarvoor kunt u natuurlijk terecht op onze website www.binnenvaart.nl. Maar u kunt met alle praktische vragen natuurlijk ook bij ons terecht, bij mijn collega Henriette en bij ondergetekende. En tegelijkertijd kunt u natuurlijk ook altijd ons op de centrale informatielijnen gewoon bereiken. En Henriette, heb jij nog iets toe te voegen?
Nee, nou, ik denk dat we nog wel 3 podcasts kunnen vullen met deze onderwerpen. Maar het lijkt me nu voor nu even een compleet plaatje. Ik denk dat het tijd is om luisteraars te bedanken voor het luisteren. En we zien u graag bij een volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren naar Samen Voortvarend, de podcast. Wilt u meer informatie over de diensten van Koninklijke Binnenvaart Nederland? Bezoek dan onze website binnenvaart.nl. Tot de volgende aflevering.